Welkom bij de Stop Jouw Angst podcast. De podcast waarin ik, Dominique, samen met mijn twee collega's Simone en Lieselot elke vrijdagmiddag een onderwerp bespreek. Als experts in ons vakgebied weten wij je namelijk veel te vertellen over alle ins en outs over angst en paniek. Nou, we gaan het maar gewoon meteen doen. We duiken erin. Waar gaan we het over hebben vandaag?
Over 5 stappen.
En welke 5 stappen hebben we daar al over nagedacht?
Ja, we beginnen eigenlijk met psycho-educatie.
Ja, nee, we moeten eerst maar even vertellen.
Simone duikt er al helemaal in.
Nee, we gaan het vandaag hebben over de 5 stappen die nodig zijn om je angst te overwinnen. Hè? Ik ga het dan toch maar even weer goed kaderen.
Ja.
Nou, die wilden we graag eens laten langskomen. Hè? De 5 stappen die nodig zijn om je angst te overwinnen. En in grote lijnen is dat eigenlijk ook gewoon de manier waarop wij werken. We werken in 5 stappen die vaak gelukkig heel succesvol naar een bepaald resultaat toe werken. En die willen we heel graag delen, omdat we ook weten hè, dat als je iemand bent die zelf al heel actief met zaken aan de slag kan, die hier misschien dan ook wel eens heel veel aan kan gaan hebben. Dus vandaar dat we met de 5 stappen gaan komen.
Ja.
Zat Simone al bij
stap
1. Stap 1 is de stap van de psycho-educatie, inderdaad. Hè? De stap waarin je vooral een stukje informatie gaat zoeken of gaat krijgen over wat is nu jouw probleem, wat is angst, waar komt het vandaan, hoe werkt het angstmechanisme, hoe werkt die visueuze cirkel waar je in vast zit. Alle belangrijke informatie eigenlijk die nodig is om jouw probleem aan te pakken. Hè? Je moet natuurlijk weten waar je mee te dealen hebt, hè? Waar je last van hebt. Je moet eigenlijk alle ins en outs van dat probleem leren kennen.
Anders kun je niet herkennen en aanpakken überhaupt.
Precies, en misschien nog wel het allerbelangrijkste. Hè? Wat veroorzaakt nu deze angst bij mij? En als we de oorzaak niet kennen, dan kunnen we er ook niet aan werken natuurlijk. Hè?
Dat hoort allemaal een beetje bij die psycho-educatie. Ja.
Dat is een hele belangrijke stap.
Ja. Ja, snapt wat is mijn probleem, hoe werkt dat mechanisme en wat veroorzaakt het of wat houdt het in stand. Dus wat moet ik ook doen om het aan te pakken natuurlijk.
Ja, en vaak is dat een stukje algemene informatie, hè? Die voor elke angst of angststoornis gelijk is. Wat is angst en waar komt het vandaan? En we kijken dan ook vaak wel naar een stukje verleden in de zin van waar was angst goed voor ooit lang geleden in die oertijd? Hè? Was het een heel noodzakelijk goed? En dat helpt om je angstgevoel wat te normaliseren ook. En te begrijpen van waarom hebben we dat eigenlijk? En in te zien, het is eigenlijk een heel nodig iets. We moeten angst hebben. Dus we moeten vooral ook niet volledig van angst af willen gaan.
Ja,
hè? Soms zie je dat mensen wel eens binnenkomen met het doel, nou, ik wil van mijn angst af. Ja, dat is natuurlijk ergens heel logisch, maar totaal niet realistisch. Dus daar begint het vaak al. En dan ga je in die psycho-educatie al ook een beetje inzoomen op met welk angstprobleem hebben we te maken. Is dat een paniekstoornis? Is dat een dwangstoornis? Is dat een sociale angst? Om dan ook zeg maar het mechanisme van die betreffende angst een beetje te kunnen.
Ja, dat kan ook nog wel verschillen natuurlijk.
Hè? Ja. Dus dat is al een hele belangrijke stap. Hè? Als je jezelf wilt helpen, ga dan vooral eerst op onderzoek uit van waar heb ik precies mee te maken? Wat is angst? Wat is mijn angstprobleem? Wat is de oorzaak ervan? Ja. En leer alle ins en outs ervan kennen. En dan komen we bij de tweede stap. En de tweede stap is de stap van de voorbereiding. Evengoed heel belangrijk, hè? Of minstens zo belangrijk. En in de voorbereiding ga je vooral aandacht hebben voor, oké, hoe ziet jouw probleem er nu precies uit? Hoe uitzicht dat? Hè? Je gaat je probleem in kaart brengen. Waar heb ik last van? Wanneer heb ik er last van? Hoe vaak heb ik er last van? Noem het maar op. Breng je eigen probleem in kaart. Bij dwang kan dat zelfs betekenen dat je al in kaart gaat brengen van welke dwanggedachte en welk dwanggedrag herken ik. Of welk dwangthema. Bij vermijdingsgedrag.
Ja, al in kaart brengen. Alle dingen die je vermijdt, inderdaad.
Ja, precies. Ja, dus hoe meer je daar al voorbereidt, hoe meer al helder is.
Sommige dingen sluipen erin en heb je niet altijd door. Dat hoort ook bij mijn probleem. Of dat komt ook daar.
Het is ook heel belangrijk om te weten wat je precies wil oplossen. Hè? Van wat zijn jouw doelen?
Ja. Ja, dat is daar ook een belangrijke stap in.
Ja, wat wil je bereiken? Uh-huh. Vooral, hè, wat is jouw uitdaging? Wat wil je bereiken?
Waar wil je geraken? Het geeft ook vaak wat motivatie, hè? Of wat sturing al. Als je je wat meer kan inbeelden bij wat is het beeld dat ik eigenlijk heb of waar wil ik naartoe?
Maar je moet dan niet bijvoorbeeld zeggen van ik wil gewoon minder angstig worden. Nee, het moet ook wel meetbaar zijn.
Ja, concreet zijn. Ja. Ja. En realistisch ook.
Ja, het mag redelijk smart geformuleerd zijn. Mm-hmm. Hè, als je de term nog kent van in de studie of zo. Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Ja. Nou, die laatste, die laat ik meestal wat meer los. Je kunt niet overal een tijd op plakken. Mm-hmm. Vaak werkt dat ook helemaal niet zo prettig. Maar de bedoeling is dat je doel wel gewoon heel concreet wordt. En dat het niet zo'n heel groot overkoepelend doel is. Maar dat je juist denkt in meerdere doelen. Als je bijvoorbeeld veel vermijdingsgedrag bij jezelf herkent vanuit paniek. Dat je, als je het huis niet meer uitkomt, bij wijze van spreken, dan zou ik als doel maar eens beginnen met ik kan weer naar de supermarkt om de hoek gaan. Ja. En tweede doel, ik kan stukjes met de auto rijden en ik kan het op je kunt ze beter allemaal in verschillende doelen onderbrengen dan dat je er één heel groot doel van maakt. Want dat één hele grote doel ligt waarschijnlijk nog veel verder
weg. Is niet haalbaar. Ja.
Dan die supermarkt om de hoek. Hè, om maar gewoon even een voorbeeld te geven. Mm. Of bij dwangproblematiek. Nou, kijk naar je dwanggedrag. En zet daar een aantal verschillende doelen voor op. Om oog te hebben voor alle verschillende zaken die je wilt aanpakken. In plaats van dat ene doel. Ik wil geen dwanghandelingen meer uitvoeren. Ja. Ja. Het motiveert helemaal niet als dat maar niet vordert. En als je dat doel maar niet, als je nog niet zo heel ver komt in het behalen van dat
doel. Maar gewoon met kleine deelstapjes beginnen, inderdaad. Ja,
ja. En vooral ook denken in uitdagingen in plaats van problemen. Hè? Ja. Je kunt wel de focus op je probleem blijven houden. Maar als je je probleem eens probeert te veranderen in een uitdaging, dan kun je eigenlijk ook veel meer doelgericht te werk gaan. In plaats van dat je alleen maar de focus blijft houden op wat niet fijn is. En waar je probleem ligt.
En vaak is het ook wel gewoon verhelderend en ook motiverend om te zien van, ah kijk, en te zien naar de verschillende deelaspecten van je leven waar het in voorkomt. Bijvoorbeeld dat ze eerst gewoon zeggen, ja ik wil gewoon geen last meer hebben van die angst, ik wil van dat probleem af. Als je dan gaat kijken, ja waar zit dat allemaal? Op het werk bijvoorbeeld of privéleven of op gebied van sporten, op gebied van autorijden, reizen. Dan kun je inderdaad veel specifieker gaan en voelt het ook weer meer van, ah ja, daar kan ik ook aan werken. Oh, dat is, wordt misschien ook weer terug mogelijk. Of,
motiveer terug. Hè? Ja. En wel, dat is eigenlijk ook wel iets wat we vaak doen in deze stap. Dat we kijken naar hoe gemotiveerd ben je. Het is al belangrijk van, kom je op eigen initiatief aan je angstprobleem werken of is het toch onder druk
van anderen
bijvoorbeeld.
Dat wel vaker gebeurt.
Het is wel heel belangrijk om voor jezelf in kaart te brengen en om je eigen motivatie te checken, want een angst overwin je niet zonder motivatie. Dat werkt gewoon niet. Dus we proberen vaak met bepaalde opdrachten bijvoorbeeld in kaart brengen wat zijn de voor- en nadelen van angstig zijn en blijven, of wat zijn de voor- en nadelen van je angst overwinnen, dat je heel helder krijgt van, nou wat heb ik te winnen hierbij, of wat heb ik te verliezen hierbij, en dat geeft vaak wel al een beetje zicht. En wat ook belangrijk is om ook te kijken naar hoe ziet je leven eruit zonder die angst. Want wat we vaak tegenkomen, ik denk dat jullie dat ook wel herkennen bij mensen met een stukje dwangproblematiek. Mm-hmm. Dat probleem is heel lastig en bezorgt hun heel veel last. En er gaat heel veel tijd in zitten, vaak dwanghandelingen en dergelijke. Dus er waren dat probleem wel als heel vervelend en daar willen ze van af. Maar ze houden daar ook een soort houvast aan over. Hè? Ja. Het geeft hen ook structuur en houvast. Dus het wordt een soort heel negatief gewoontepatroon. Mm-hmm. En die gewoonte doorbreken vinden ze dan in tweede instantie vaak heel erg eng. Dus ze hebben dan wel een hulpvraag van ik wil van mijn dwang af. Maar als je daaraan gaat werken zonder heel goed stil te staan bij hoe ziet je leven eruit zonder die dwang, dan kan het zomaar eens gebeuren dat hè, in het werken eraan dat je overal tegenaan stuit, dat je niet verder komt en dat je op een gegeven moment moet concluderen dat het iets is waar mensen heel erg aan vasthouden, omdat het alternatief, zeg maar, hè, een leven zonder dwang, eigenlijk ook een heel eng idee is, mm-hmm. want dat is heel onbekend. Dat kennen ze niet, dat weten ze. Ze weten niet hoe dat eruit ziet. En
dan kunnen zich het vaak niet voorstellen. Hè? Van, nee. Hoe moet het dan?
Ja, maar dit is niet alleen bij dwang zo. Het is zelfs zo dat er ook sprake kan zijn van secundaire ziektewinst.
Ja, precies. Hè?
Dus dat de mensen soms ook als een soort beloond worden voor hun ziek zijn. Zoals bijvoorbeeld ze hebben een uitkering. Hè? Of ze krijgen extra veel aandacht van de mensen om zich heen. Ja, dat kan opeens wegvallen als ze beter zouden worden. Dus daar moet je heel erg voor oppassen. Ja.
Ja, dus allemaal belangrijk om in kaart te brengen om een hele goede start te kunnen gaan maken.
En ik vind het ook wel belangrijk dat er genoeg inzicht is in deze fase van, zoals je zei, een angst overwinnen. Dat vraagt wel wat, dat doe je niet zomaar. Dat vraagt wel wat moed, wat energie, tijd. En dat het ook gewoon belangrijk is om te weten voor je eraan begint. Dan heb je al realistischere verwachtingen, denk ik. En dan ben je er misschien ook wel meer in bereid om er verder in te gaan. En als je, sommigen hebben ook het idee van, ik ga naar de psycholoog en die moet het voor me oplossen.
Ja.
Ik ga er een beetje gaan praten en dan zal het wel weg zijn.
Helaas. Een beetje in de week, een beetje in de 2 weken praten en dan weer wachten tot de volgende afspraken. Ja. Ik probeer dat althans aan het begin altijd heel duidelijk te schetsen. Je moet het eigenlijk meer zien als een training of het aanleren van een vreemde taal. Je moet er iets voor doen, anders dan leer je niks, dan verandert er ook niks. Maar als je er iets voor doet, als je ermee bezig bent, dan ga je er iets aan overhouden. Dan ga je er iets in opsteken. Mm-hmm. Ik ben een beetje verkouden. en het aanleren van een vreemde taal. Nou ja, misschien heb je een talenknobbel en maak je de taal zo eigen dat het zelfs niet eens meer hoorbaar is dat het niet jouw eerste taal is. En met andere woorden, slaag je er zo goed in dat je dat probleem volledig aan de kant gezet krijgt. Of kom je zover dat je op een vakantie heel goed kan redden. Dat weten we op voorhand natuurlijk niet. Mm-hmm. Maar doe er iets voor en je hebt er iets aan. En dat is vaak inderdaad wel hè, die belangrijke boodschap die we willen meegeven.
En dat is wat je net ook zei, ook een verschil soms van hoe ver wil je geraken. Als je dan de vergelijking met de taal doortrekt, is het gewoon genoeg voor jou om je op vakantie te kunnen redden? Ja. Is dat ook prima? Sommige mensen zeggen van ja, ik hoef niet dat of dat daarom te kunnen. Maar ik wil gewoon normaal kunnen functioneren in die of die situaties. Maar ik hoef daarom niet uit de vliegtuig te springen, ik zeg maar niet.
Ja.
Dus soms is dat ook goed om duidelijk te krijgen. Ja,
nou, mogen die doelen heel specifiek zijn.
Tot waar gaat het? Wanneer ben je tevreden? Hoe ver wil je erin gaan?
Ja, en dan is het natuurlijk ook weer belangrijk dat je de gevolgen ervan ook begrijpen kan. Hè? Want als jij je een taal zodanig eigen maakt dat je hem vloeiend spreken kan, alsof het je eerste taal is. Hè? Dat houdt waarschijnlijk in dat je hem ook heel vaak spreekt. En misschien woon je wel in dat land ondertussen. Dus dan is het zo eigen geworden om dat te doen. Dan ben je daar niet meer op aan het trainen. Dan is dat gewoon jouw tweede natuur geworden. Je automatisme, je leefstijl. En werk jij eraan om het op een vakantie goed te kunnen spreken, dan heb je het misschien wel nodig om voor elke vakantie nog eens heel even de stof erbij te pakken. Even het woordenboekje voor de zekerheid erbij. Zeker. Dus dan zul je zien dat je misschien toch nog eens hier en daar momenten hebt dat je denkt, ah ja, wacht, hoe zal het ook alweer en wat ga ik ook alweer toepassen nu? Ik merk dat ik er nood aan heb, wat moet ik ook alweer toepassen? Maar uiteindelijk bepaal je dat zelf, inderdaad. Hè? Hoe veel inzet wil je hebben om je doelen te behalen?
Dus breng het goed in kaart van tevoren, hè? Dat is eigenlijk de boodschap. Ja. Ja.
De tweede stap dus, de voorbereiding.
Ik blijf een beetje
lastig. Laat het
maar uit. Nou, we gaan gewoon verder.
Ja.
Ik denk aan het einde van de podcast heb ik helemaal geen sterke. Maar dat zien we dan wel. De derde stap, de mindset shift. En, nou, wat bedoelen we daarmee? En die derde stap ga je eigenlijk een soort cognitieve therapie starten. En in een cognitieve therapie ga je vooral op zoek naar... welke gedachten maken dat ik angstig word en welke houden die angst in stand. Je gaat die beoordelen, hè? Je gaat een soort denkanalyse uitvoeren. Wat inhoudt dat je gaat kijken naar, zijn die gedachten realistisch, constructief, prettig? Zo nee, dan mogen we daar wat anders voor in de plaats gaan stellen. Ja. Hè? Dan ga je op zoek naar alternatieve gedachten. En
gaat het? Mag af en toe een hoesje bij.
Ik ga eens even een stukje drinken.
Ja, maar ik denk dat het ook voor deze stap genoeg het belang ervan in te zien. Dat daarom die educatie bijvoorbeeld ook wel belangrijk is. Hè? Dat mensen genoeg snappen hoe belangrijk die gedachten zijn.
Ja. Ja. Dat daar echt wel een oorzaak te vinden is. Hè? In, denk goed, voel je goed. Denk je niet goed, voel je niet goed. Eigenlijk zo simpel als dat.
Ja, natuurlijk.
Is het?
Ja. Ja.
Waarom al die theorie nodig hebt.
Ja, zeg het gewoon eens.
Dit is een.
Maar jij hebt zoveel gedachten op een dag. Vaak ben je er niet eens maar bewust van wat er eigenlijk allemaal in je omgaat.
Ja. Ja.
Dus het is goed om daar even bij stil te staan.
Ja, vind ik ook altijd belangrijk om goed het verschil uit te leggen van, je hebt natuurlijk je gedachten die je bewust denkt, en dat heb je wel door van jezelf, maar er zijn ook heel veel gedachten die wat meer op een onderbewust niveau zitten. En
maak je daar bewust van?
Ja, waardoor het kan lijken van, nee, ik heb gewoon ineens angst of spanning, ik heb helemaal niks gedacht, ik kom in die situatie en boem, ik heb spanning. Mm-hmm. En dan denken ze, ja, dat is niet door de gedachten.
Ja.
Maar dan is het belangrijk om toch mee te gaan kijken naar, ja, het onderbewust zitten er wel gedachten die mee een rol spelen.
Mm-hmm. Ja, en zelfs die gedachten, die kun je ook al wel weer in twee lagen opsplitsen. Hè? Dat je hebt bepaalde gedachten die gaan over waar je op dat moment bang voor bent. Over een stukje inhoud, zeg maar. Hè? Acute gedachten. Mm-hmm. Voor, hè, die jouw acute probleem op dat moment even... met zich meebrengen. Maar je hebt ook wel vaak te maken met bepaalde onderliggende gedachten, onderliggende overtuigingen, thema's, principes, noem het maar op. En ook die zijn heel belangrijk om in kaart te brengen. Sterker nog, bij sommige problematiek, daar waar het vooral wat meer bestaat uit soort dwangmatige gedachten. Gewoon lastige gedachten die zich aan je opdringen, die totaal geen nut hebben, maar die een soort herhaaldelijk karakter krijgen. Daar is het vaak juist van belang om helemaal niet op de inhoud in te gaan. En vooral te kijken naar, wat gebeurt er? Hè? Ik heb zo'n gedachte, oké, dat is blijkbaar een patroon, dat is blijkbaar het mechanisme. En te kijken naar wat zijn die onderliggende overtuigingen en gedachten die daar misschien een handje in hebben om die angst teweeg te brengen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als controle, verantwoordelijkheid, perfectionisme, faalangst, lage eigenwaarde. Hè? Dat zijn vaak dan meer van die onderliggende zaken die ineens hun angstprobleem tot gevolg kunnen hebben, waar dan de focus natuurlijk heel hard op dat acute angstprobleem te liggen. Ja. Maar we zeker niet die onderliggende gedachten in moeten vergeten.
Dat doet me denken aan bijvoorbeeld mensen met hypochondrie die heel erg kunnen focussen op, ik heb een vlekje hier of ik voel iets daar.
Juist.
En dat soort gedachten heel erg veel aandacht geven. Maar dat er dan onderliggend bijvoorbeeld angst voor doodgaan aan de basis ligt. Ja.
En denk ik ook heel veel controle. Onzekerheid, moeite met het omgaan met onzekerheid. Vaak zien ze dat op veel meer vlakken in hun leven dan.
Ja, klopt. Ja. Of bepaalde normen en waarden die heel sterk overheersen.
Ja.
He? Ja. Ja, van iemand mag niet zwak zijn, bijvoorbeeld.
Ja.
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 Kan allemaal bijdragen.
Ja, dus dat is heel gelaagd wel, hè? De mindset.
Absoluut, ja. En ook een heel belangrijke stap, omdat je daar natuurlijk aan de slag gaat met de inhoud van je mindset. En ja, als je een angstprobleem ervaart, dan zou je waarschijnlijk kunnen concluderen dat die inhoud van je mindset niet optimaal is, niet heel fijn is. Dus daar wil je natuurlijk wel een verandering, hè, een shift in kunnen brengen. Dus een hele belangrijke stap vooraleer je verder kan. Zorg dat je een veel betere input gaat verzorgen voor je brein. Zorg dat je actief op zoek gaat naar een input die dus wel realistisch is, constructiever is en prettiger is. En dat kan in verschillende vormen. Wij werken heel veel aan de hand van een speakbriefje. Hè, dat we bepaalde alternatieve gedachten in een soort speakbriefje opschrijven, waar je gewoon heel vaak naar gaat kijken, heel vaak gaat lezen, heel vaak gaat oefenen.
Dus dat je echt eigen maken, als het ware. Hè?
Ja. Ja. Ik werk ook met affirmaties.
Ja, ik kan net zeggen, veel mensen kennen zowel het principe van affirmaties. Hè, dat is vaak wat algemener of minder op maat daarom, maar het kan ook wel goed.
Ja, ook heel fijn denk ik. Hè, als je je thema, hè, als jij van jezelf weet, nou, ik heb gewoon een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Of ik ben heel perfectionistisch. Zoek dan bepaalde affirmaties die daarbij aansluiten en herhaal die heel vaak. En, er zijn hele fijne affirmatiesessies online te vinden.
Ja.
Alles wat die input kan verzorgen, een constructieve input kan verzorgen, is wenselijk. En dan kom je automatisch aan bij de volgende stap, stap nummer 4. En dat is de stap van de brain training. En in deze stap ga je dus eigenlijk gewoon oefenen met de inhoud die je in de vorige stap voor jezelf hebt opgezet. En dit is een stap die duurt even. Je mag jezelf daarin wat tijd geven om met die input te gaan oefenen. En dat vraagt ook wederom een actieve houding. Hè? Je moet ook echt ervoor zorgen dat je dus bewust bent van alle dagen te moeten oefenen daarmee. Maar dat je ook bewust bent van dat het ook een soort directe werking kan hebben. Hè? Dat als jij jezelf op een bepaalde manier dag instuurt met bepaalde gedachten, dat gewoon die dag al verschil kan maken. Mm. Het is daarmee nog geen automatisme.
Het heeft nog even tijd nodig, hè?
Precies. Ja,
want dat andere, dat heb je zo eigen gemaakt. Ja,
ja, dat heeft ook de kracht van herhaling gebruikt. Hè? Het negatieve kader in je hoofd. Dus dat ga je hiermee ook mogen doen. De kracht van herhaling gebruiken om zoveel mogelijk die input in je hoofd waarde te geven en te laten landen, te laten aarden en dat het er gewoon is als je het nodig hebt. Dat je er niet meer steeds voor moet werken. En daarbij is het dan ook belangrijk om met name te gaan oefenen op momenten dat je ook het meest ontvankelijk bent voor die inhoud.
Hè? Want dat is vaak zo'n misverstand, merk ik. Hè? Dat veel cliënten denken van, dus ik moet mijn speakbriefje erbij nemen op momenten dat ik angstig ben.
Ja.
Of op momenten dat ik paniek heb of gespannen.
Maar dan juist niet, hè?
Ja, want dan komt het niet meer binnen of minder goed vaak. Hè? Ja.
Ja, of meer zo baat het niet, schaadt het niet, zeg ik dan altijd.
Dat mag wel.
Maar het is niet belangrijker om het op andere, rustigere momenten te oefenen. Ja.
Ja, op het moment dat je in je angst zit, dan zit je zo hard in jouw zorgdenken, even een beetje vastgeroest, dat de weg naar die andere gedachten, naar een stukje realistischer denken en dergelijke, even te moeilijk kan zijn. Ja. En als je op rustige momenten dat rationeel denken, dat gezonde verstand, wat kunt trainen en vergroten, dat die wat meer gewicht gaat krijgen, wat meer kracht en waarde gaat krijgen, dan ga je daar, dat is eigenlijk een soort preventieve vorm van er aan werken.
Ja.
Dan voorkom je waarschijnlijk dat je heel erg gaat vasthangen in dat zorgdenken en dat als je erin vasthangt, dat die weg zo lang niet meer is en dat die andere gedachten.
Je hebt er al mee geoefend, als het ware.
Ja, precies. Ja.
Ik zeg altijd, het zit dan meer vooraan klaar of zo.
Ja.
Vaak weten ze die dingen ergens in hun achterhoofd wel, maar kunnen ze het niet altijd toepassen op het moment zelf. Ja. Omdat het dan te ver in het achterhoofd is om te gaan zoeken. En dan pakt je brein gewoon wat vooraan klaar zit. En daar zitten dan die angstgedachten. Dus eigenlijk zorgen dat het mooi klaar zit van voren.
Ja, net zoals je hebt leren autorijden. Hè, daar hoef je nu niet meer bij na te denken als je autorijdt. Ja. Althans, als je je rijbewijs online hebt. Maar als je gaat beginnen met rijlessen, moet je gewoon heel bewust overal van zijn. Moet je heel erg met je aandacht erbij zijn. Je bent er echt over na aan het denken. Dan is het gewoon nog geen automatisme. En gaandeweg leer je zaken zodanig herhalen dat het automatismes worden. En dan hoef je er niet meer over na te denken. Maar dan heb je het je eigen gemaakt. Dus dat is eigenlijk waar die brain training om gaat. Hè? Het eigen maken van de input die je in stap 3 voor jezelf...
Jezelf een beetje herprogrammeren.
Ja. Ja.
Ik maak ook soms de vergelijking met zo in de oorlog of zo, dat ze soldaten ook...
Brainwashen.
Ja, brainwashen, dat is het woord. Maar dan dat we dit dan op een gezonde manier doen. Ja, en op een manier waar mensen zelf ook akkoord mee zijn en bewust van zijn. Maar eigenlijk werkt het wel. Hè? Hetgeen wat je vaak hoort, ga je op den duur geloven.
Maar je bent ook meer bezig met de feiten, hè? Ik bedoel...
De realiteit. Ja. Want ik geef
mensen verliezen de realiteit uit het oog met hun oude denkpatroon. En als ze dan eigenlijk daarna naar die gedachten gaan kijken, dan gaan ze denken van... Oh ja, wat zeg ik nu eigenlijk allemaal tegen mezelf?
Ja, maar dat brainwashen wat jij zei... ik zeg dan wel vaker, mensen kunnen zelfs met brainwashen onzin verkopen. Dus als wij het gewoon realistisch houden, is dat veel makkelijker. Brainwashen met de realiteit.
Ja, zwaar.
Ja. En dan hebben we natuurlijk de laatste stap. En dat is de stap van de gedragstherapie. Want vaak zie je natuurlijk ook dat... denkpatronen dan bedoel ik vooral die negatieve denkpatronen ook bepaald gedrag tot gevolg hebben. Veiligheidsgedrag of vermijdingsgedrag of dwangmatig gedrag. Het kan van alles zijn, maar eigenlijk ook ongewenst gedrag. Mm-hmm. En is het goed om te gaan kijken naar, hoe gaan we nou kunnen werken aan dat ongewenste gedrag?
Mm-hmm. Zeker,
Dat is eigenlijk ook een hele belangrijke stap om erin mee te nemen. En er zijn verschillende technieken voor die we gebruiken. Hè. De bekendste is de techniek van exposure response preventie. Hè, dat je met mensen echt in de praktijk gaat oefenen aan allerhande zaken die ze spannend vinden. Mm-hmm. Vaak in stapsgewijze blootstelling, zeg maar. Hè, dat je werkt aan de hand van een angsthiërarchie. En,
dit vinden mensen ook vaak de moeilijkste stap, hè? Want ze worden geconfronteerd, letterlijk geconfronteerd met hun angst. Ja,
dit is ook de stap waar ze op voorhand ook wel heel erg tegenop zien.
En waarom ze soms niet willen beginnen aan therapie of
Klopt.
Zo.
Ja,
dat maar, ze denken, dan moet ik het gaan doen, het laat maar.
Ja. Bij emetofobie is dat heel vaak. Ja. Waar moet ik dan gaan overgeven?
Maar alles gebeurt in samenspraak, dus je bepaalt de stappen samen. Hè?
Ja, en overgeven, denk ik, hè, we hebben dat wel eens gedaan met cliënten, maar... daar kun je de kracht van herhaling natuurlijk niet gebruiken zoals je zou willen. Je gaat niet iemand elke dag laten overgeven. Dus daar zijn we dan ook wel weer creatief met andere manieren om eraan te werken. Maar,
en ik denk dat het ook belangrijk is om te weten van... Ik mag erop vertrouwen dat we daar altijd naartoe werken. En dat we altijd stappen kiezen die haalbaar voelen.
Voor het zetten van die stappen.
En dat we nooit een stap gaan kiezen die te ver voelt. Ik weet dat ik ook eens een cliënt met spinnenfobie had. Die op de intake al bang binnenkwam. Omdat ze dacht dat ik ergens spinnen zou verstoppen. Dat ik dacht, dat zou ik toch nooit...
Een beetje erg voegen.
Dat zou ik toch nooit doen op zo'n manier. Of überhaupt...
Vanuit hun angst bekeken is dat... Ja. Waar ze elke keer op screenen. Elke situatie zullen zij natuurlijk...
En dat beeld hebben sommige mensen ook, hè, van gedragstherapie. Van, dan gaan ze me shockeren. En dan gaan ze me net in heel extreme situaties brengen. Terwijl wij natuurlijk heel stapsgewijs
werken. Ja, het is goed om jezelf wat uit te dagen erin. Maar als je niet zelf je exposure vormgeeft of kiest. Als je het je laat aandoen. Dan haal je er ook niet...
Het volledige effect.
Wat je eruit moet halen. Hè? Je moet namelijk eigenlijk zelf heel bewust een keuze maken voor dit is wat ik wil gaan oefenen, want ik wil leren omgaan met het gevoel wat het mij gaat geven. Het doel van exposure is ook niet om je niet angstig te voelen. Het doel van exposure is om te leren gaan met het gevoel wat iets jou geeft, hè, die exposure jou geeft. En om dan niet het gedrag in te gaan zetten wat je voorheen inzette dan. Hè? Dus die responspreventie. En of dat nou gaat om sociale angst of paniek of dwang, dat is eigenlijk overal hetzelfde. Het gaat om het leren omgaan met het gevoel. Misschien ook het leren dat het gevoel niet zo groot is als je dacht. Dat het gevoel sneller weg is dan je dacht. Ja. Je gaat eigenlijk op een andere manier de situatie aan moeten gaan om jouw gedachten die misschien helemaal niet realistisch waren over die situatie te kunnen ontkrachten ook. En op die manier een succeservaring mee te kunnen nemen en dat het geleidelijk aan...
Je moet leren dat je het gevoel aan kunt, hè? Die spanning. Ja.
En in deze stap, hè, die gedragstherapie, er zijn verschillende technieken, maar ook weer afhankelijk van welk angstprobleem. Niet alles doe je op dezelfde manier aanpakken. Sommige zaken kun je heel erg gedragsmatig aanpakken, andere misschien weer wat minder. Er zijn ook bepaalde soorten van angstproblematiek waarbij je zegt, nou die stap, dat is wel stap 5, maar die gaan we gewoon samen gelijktijdig aan die braintraining laten lopen. Zo belangrijk is die stap dat je ook meteen op dat gedrag kunt inzetten. Hè, neem bijvoorbeeld een behoorlijke dwangstoornis. Nou ja, als jij op elke minuut van elk uur van elke dag aan het dwanghandelen bent, dan kun je wel heel lang gaan doen over die braintraining en je eerst een paar weken de tijd geven om cognitief het een en ander te kunnen veranderen, hè, zo'n mindset shift te kunnen maken. Maar in jouw gedrag, wat je elke minuut van elk uur van elke dag aan het doen bent,
vertel je jezelf weer iets anders. Ja.
Heel wat anders. Ja. Hè? Mm-hmm. En dan weten we ook weer dat het non-verbale meer waarde krijgt dan het verbale. Jouw gedrag geeft jou eigenlijk veel meer betekenis of zo. Ik weet even niet welk woord ik moet gebruiken, maar dat zegt veel meer dan wat je probeert te denken. Hè? Dus daar is het heel belangrijk dat je dat ook eigenlijk probeert meteen in een gedragsaanpak te kunnen gieten.
Je gedrag zet je gedachten weer kracht bij je.
Ja.
En op de positieve manier, als je het gaat aanpakken in therapie, dan zet je net je gezonde gedachten weer meer kracht bij. Maar als je het niet doet, als je het niet aanpakt in je gedrag, ja, dan blijf je ook nog steeds die foute gedachten bekrachtigen.
Ja. En je ziet dat deze 5 stappen, dat zijn stappen die je eigenlijk bij alle angstproblematiek kunt inzetten. En in de stappen zelf zullen die dus hier en daar wel wat verschillen.
Ja.
Maak je gebruik van misschien andere technieken, maar in de basis zijn dit wel de 5 stappen die je eigenlijk altijd gebruiken kan. En dan is het ook goed, hè, we hebben dat niet echt als een aparte stap, maar daar hebben we ook wel graag nog aandacht voor een stukje terugvalpreventie. Dat als je die stappen doorlopen hebt en je vrij succesvol aan de andere kant bent gekomen, dat je wel nog oog hebt voor, oké, wat nu als het een keer weer even wat minder gaat? Hoe ga ik daarmee om? Kan ik me daar al een beetje op voorbereiden?
Ja.
Dat je dat misschien zelfs omgiet in een soort plan, een terugvalpreventieplan wat je dan uit de kast kan trekken.
Dat je ook mag weten dat het af en toe eens een keer mis kan gaan. Hè?
Ja, dat is natuurlijk ook heel logisch. Hè? We zijn maar mensen en we hebben allemaal wel eens een wat lastiger periode. Of,
en dat hoort ook gewoon bij het verloop van als je iets overwint of iets aanpakt. Veel mensen denken dat het een rechte lijn is als je in een grafiek zou gieten.
Het gaat rechte lijn omhoog,
terwijl dat gewoon meer een golvende beweging is. Maar je bent wel aan het stijgen. En als je het globaal bekijkt, ben je wel hoger dan in het begin. Maar soms kan het misschien deze week lager zijn dan de week ervoor. Maar dat is denk ik wel veel als ze er al mee hebben dat dat kan gebeuren. Dat ze weten dat dat normaal is.
Ja.
Dat dat bij iedereen eigenlijk bijna gebeurt. Dat het niet alleen maar beter is.
Ja.
Maar dat het ook eens een beetje beter, dan weer een weekje minder en dan weer beter. En dan...
Ja, goed om ze daar voor te bereiden. Hè?
Ja, ook voor hebt, hè? Ook voor dat terugvalpreventieplan. Dan. Want je ziet vaak dat als het echt beter gaat met mensen, dan verliezen ze ook wel een beetje de motivatie om zo echt nog goed verder te gaan met de stappen zetten en dat terugvalpreventieplan te maken.
Ja, vaak als het goed gaat, willen ze er niet meer mee bezig zijn.
Dan verlies je de motivatie, dat is ook wel te begrijpen. En ik denk, dat misschien zou mij dat ook wel gebeuren. Maar des te belangrijk is het om die stappen wel volledig uit te lopen tot het eind en te denken aan terugvalpreventie.
Zo te sterker sta je weer, hè?
Ja, het helpt om ook die terugval misschien wat minder groot te maken of te ervaren. Of misschien zelfs uit te kunnen stellen of het helpt, hè?
Ja.
Nou, dat waren onze 5 stappen om je angst te overwinnen. Misschien heb je ze allemaal een beetje zitten meeschrijven. Of denk je nu, ik ga aan de slag. Ik ga ze allemaal achter elkaar proberen uit te voeren. Ik zou zeggen, zeker doen. En geef jezelf de tijd bij elke stap. Je moet daarin echt niks overhaasten. Je hoeft er geen deadline aan te koppelen of iets anders. Mm. Geef jezelf de tijd en vraag gerust ook hulp. Zoek iemand in je omgeving die daar misschien wat bij kan helpen. Ja. Of zoek een therapeut of een psycholoog die jou daarbij kan helpen. Dat is absoluut geen schande en eigenlijk alleen maar nuttig, hè, om een beetje te kunnen sparren over jouw proces.
Zeker.
En anderen. Maar goed, wij wensen jou in elk geval heel veel succes hiermee.
Hopelijk was deze podcast inspirerend voor jou. Heb je vragen? Kun je ons altijd vinden op Facebook of Instagram onder de naam Jouw Angstcoach? Of kijk op onze website www.jouwangstcoach.com. Wil je graag meer horen over een bepaald topic of heb je een vraag? Kun je dit altijd insturen via www.jouwangstcoach.com/podcast. Tot de volgende keer!